Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Ridder uit Ochten zal voorgaan. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 40 vers 1 uit de bundel Weerklank. Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In deze dienst staan we stil bij de kostbaarheid en de kwetsbaarheid van ons leven, van onze wereld, van de schepping, aan de hand van het zondvloedverhaal in Genesis 9. De psalmen en de liederen die we zingen gaan dan ook over de schepping en over de schepper. Zo zingen we nu eerst met elkaar uit Psalm 33, vers 7 en vers 8. De grote schepper aller dingen. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. We zingen Psalm 33, vers 7 en 8. Hoe mooi het leven in Gods wereld kan zijn. In het beloofde land hoorde het volk Israël toen ze op weg waren daar naartoe. Bij de Sinaï toen God zijn geboden aan hen gaf. De 10 geboden die we ook vanmorgen horen uit Exodus 20. Zo mooi kan het leven met God zijn. Maar we weten ook allemaal dat het niet altijd zo mooi is in deze wereld. En daarom zingen we daarna ook als lied van verootmoediging en schuldbelijdenis uit Weerklank. Lied 217. Heer, gij hebt dit lieve leven ons gegeven als een park, een paradijs. Maar dan zingen we ook, God, wat is er van gekomen? Onze dromen zijn door eigen schuld vergaan. En de derde vers, kom ons harde hart bekeren. Kom ons leren wat de geest al heeft voorspeld. Die drie coupletten uit Weerklank 217 zingen we na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we voor we in de Bijbel lezen samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Almachtige en barmhartige God. Ja, u heeft het lieve leven ons gegeven. Zoals we net zongen. Ook vandaag mochten we weer wakker worden. Is er een nieuwe dag begonnen? Is de zon weer gaan schijnen? Wat een geweldige geschenken van u zijn dat. Dat u ooit begonnen bent met deze wereld. Met dat grenzeloze heelal waarin de sterren schitteren. Waarin deze aarde een plek is waar geleefd wordt. Waar bloemen bloeien. Waar vogels vliegen. Vissen zwemmen in de zee. Waar de dieren er zijn over heel de aarde. En waar u ons als mensen een plek gegeven heeft. Om te leven in liefde tot u en met elkaar. Wat een wel geweldig wonder dat wij daar deel van uit mogen maken. Van dat grote plan van u. Die grote wereld die u geschapen heeft. En tegelijk zien we ook zoveel om ons heen in deze wereld wat u niet gewild heeft. Gebrokenheid, ziekte, dood, oorlog, angst. Mensen op de vlucht. Mensen zonder dak boven hun hoofd. Mensen die tegen andere mensen opstaan in boosheid. Met woorden, met wapens. God, wat hebben wij van uw wereld gemaakt? En dat komt omdat wij soms denken u niet nodig te hebben. Dat we denken dat we beter onze eigen gang kunnen gaan, beter onze eigen zin kunnen doen. In het groot en in het klein. Heere, u kent ieder van ons als we hier zitten en we moeten het allemaal voor u belijden dat het ook deze week zo ging. Dat er momenten waren dat we u vergaten. Dat we deden wat u niet wilde, maar dat we deden wat we zelf wilden. Ten koste van anderen. Ten koste van uw schepping, ten koste ook van onszelf. En wij bidden daarom dat deze kerkdienst een moment mag zijn dat we wel weer aan u denken. Aan uw geschenken, aan uw goedheid, aan uw genade, aan uw liefde. Zodat we weer onder de indruk raken van wie u bent. En van wie wij mogen zijn als uw kinderen op deze aarde. Wees daarom in ons midden met uw Heilige Geest. Zodat als we de Bijbel openen en als we luisteren naar de preek, dat we daadwerkelijk uw stem mogen horen. Iets van u mogen ervaren. Wees daarom bij ons, in ons midden, hier in de kerk of thuis als we meeluisteren. Maar ook bij de kindernevendienst en bij de oppas. Laat het voor ons allen een goed moment mogen zijn. Een moment met elkaar. Een moment met u. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u twee gedeelten lezen. Eerst Genesis 9, vers 1 tot 11. En daarna uit Romeinen 8, vers 18 tot 23. In Genesis 9 komen we eigenlijk bij het einde van het verhaal van de zondvloed. Dat kent iedereen, denk ik wel. Dat kennen ook alle kinderen. Hoe Noach de opdracht kreeg om een boot te bouwen waar alle dieren van de wereld in konden. En ook hij en zijn gezin. Omdat God de wereld zou verwoesten vanwege de zonde van de mensen. En zo gebeurt het. Noach die wordt veilig bewaard in die ark. En als de aarde dan weer droog is na de grote vloed, komt Noach naar buiten. En het eerste wat hij dan doet, hij brengt een offer, een dankoffer. Omdat hij dankbaar is dat hij nog in leven is. En de dieren die mogen weer uitzwermen over heel de aarde. Maar dan is het nog eigenlijk niet helemaal afgelopen, want dan heeft God nog wel iets te zeggen tegen Noach. En dat horen wij in Genesis 9. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk. Breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: en ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. Tot zover uit Genesis. Dan lezen we uit Romeinen 8. Vers 18 tot 23. Romeinen 8, vers 18 tot 23. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus daar, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Tot zover de beide schriftlezingen. We zullen in de preek straks vooral stilstaan bij het gelezen gedeelte uit Genesis 9. Maar als voorbereiding op de preek zingen we nog met elkaar. We zingen het als het ware met Noach mee uit Psalm 66. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn gelofte u betalen. Dat klopt niet dat Noach dat gezongen heeft. Het is eigenlijk een psalm die gezongen is door Israël over de bevrijding uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee. Maar je zou kunnen zeggen dat dat net zoiets is, hè, wat Noach heeft meegemaakt. Hoe spannend dat is geweest in die ark, dat hij eindelijk weer voet op droge grond kon zetten. Zo zingen we het ook samen, Psalm 66, vers 3, 5 en 6. Na de preek zingen we uit Weerklank, lied 211. Door al het lijden van de tijden wordt naar verlossing toegeleefd. De schepping smacht naar uw bevrijden, naar het heil dat u uw kinderen geeft. Weerklank 211 zingen we na de preek. Gemeente van Jezus Christus, de grootste klimaatcrisis hebben we achter de rug. De zondvloed. Zo'n zeespiegelstijging als in de dagen van Noach zullen we niet meer mee hoeven maken. En gelukkig maar, want als je erover nadenkt, dat moet vreselijk zijn geweest. Alles dood op de wereld, alles verdronken. De planten, de dieren en de mensen. Misschien ga je wel eens naar zee op vakantie. En in de zomer ziet de zee er natuurlijk prachtig uit. Dan kun je spelen op het strand en luieren in de zon en de golven vriendelijk om je voeten laten spoelen. Maar zo vriendelijk is die zee natuurlijk niet. Altijd ook in de zomer als je gaat zwemmen, wordt er altijd gezegd: kijk uit voor de stroming en kijk uit voor de kou, het is kouder dan je denkt. In Genesis is de zee ook nog niet zomaar een zee. Maar dan moet je al heel snel denken aan die watervloed die er was over heel de aarde in Genesis 1 al, voor de schepping. Die pure chaos, een woeste oervloed. Geen leven, geen licht. En de zondvloed is als het ware een terugkeer helemaal naar het begin. En dat merk je ook in Genesis 9. Dat is als het ware het moment dat opnieuw door God water en land gescheiden worden. God maakt opnieuw van de wereld een bewoonbare plek. En opnieuw zijn daar alle dieren naar hun aard. Die uitgaan uit de ark. Om hun leven te hernieuwen, zich te vermenigvuldigen. En opnieuw klinkt daar de zegen van God. Exact hetzelfde als in Genesis 1. Zoals ook Adam en Eva die hebben gehoord. Hoort nu Noach die met zijn gezin. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. De grootste klimaatcrisis is achter de rug. Misschien dat wij als christenen daarom niet zo heel gealarmeerd zijn door die paar centimeter zeespiegelstijging die we in onze dagen meemaken. Vergeleken met de zondvloed, waarbij zelfs de hoogste bergen bedekt raakten met water, stelt dat immers niet zo heel veel voor, denk je dan. Hetzelfde geldt misschien wel voor die temperatuur van tegenwoordig. Een graadje extra erbij is zo gek nog niet, denken we dan. Waarom zou je je daar zorgen over maken? Dat doen de meeste mensen dan ook niet echt. En ook christenen niet. Misschien wel helemaal niet. Omdat we juist ook hier lazen dat heel de wereld geborgen is in Gods trouwe hand. Hier aansluitend geeft God de regenboog in de wolken als teken van het verbond dat hij sluit met Noach. Dat het nooit meer zo zal gaan. Dat de wereld nooit meer zo vernietigd zal worden. En we mogen daarom met verwondering om ons heen kijken in deze wereld. Waar zomer en winter, lente en herfst, warmte en kou, regen en droogte elkaar afwisselen. Zo eindigt ook Genesis 8. En misschien denk je, ik heb ook wel grotere zorgen dan klimaatverandering. Ik heb zorgen om mijn kinderen, of misschien wel om je ouders, om ziekte en gezondheid. En hoe ik het financieel allemaal rondkrijg. En het loopt niet zo lekker op mijn werk of met mijn school. En de grootste zorg van allemaal is toch wel de zorg voor mijn ziel. Of het wel goed zit tussen God en mij. Of ik wel een bekeerd mens ben. Een kind van God. Kijk, dan gaat het echt ergens over. dan raakt het mij persoonlijk. Maar ach, die klimaatverandering. En toch, die aarde waarop wij leven, die gaat ons allen aan. Die vormt letterlijk de bodem van ons bestaan. Het huis waarin we met z'n allen wonen. Die aarde, die hele grote planeet, die is ook letterlijk aan onze zorg toevertrouwd door God. Dat gebeurt hier in dit hoofdstuk. God zegt het met zoveel woorden. Ik heb ze in uw hand gegeven, Noach, die dieren en die planten. Zo staat het in vers 2 en 3. We mogen het eten, maar dat woord geven wat God daar gebruikt, dat heeft ook de betekenis in beheer geven. Je moet er ook voor zorgen. Als rentmeesters met de opdracht er zorg voor te dragen. Misschien wel zoals dat gaat als je een vakantiehuisje huurt. Daar ben je dan een week, een weekend, een paar weken. Het is de bedoeling dat als je dan weer naar huis gaat, dat je dat huisje dan weer een beetje in dezelfde staat achterlaat. Misschien heb je de eindschoonmaak wel afgekocht. Maar het is niet de bedoeling dat alles stuk is en vies. Het moet wel een beetje netjes uitzien. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is ook wat God van ons vraagt in zijn wereld. Want het blijft zijn wereld. En dan hebben we denk ik toch wel een probleem met z'n allen. Want als je om je heen kijkt in de wereld, is er wel heel erg veel stuk aan het gaan. We beleven de grootste uitstervingsgolf sinds het uitsterven van de dinosauriërs. 65 miljoen jaar geleden wordt wel gezegd. Volgens wetenschappers was er toen een meteorietinslag met de kracht van miljoenen atoombommen nodig om hetzelfde voor elkaar te krijgen wat wij nu doen met 7 miljard mensen. In Europa leven al 75%, driekwart minder insecten dan 20 jaar geleden. En dat daalt nog steeds. De bijensterfte is enorm. U weet wel, die kleine beestjes die ons groente en fruit bevruchten. De basis van onze voedselketen. En bij die 1 graad temperatuurstijging blijft het niet. Dat is trouwens een gemiddelde over heel de aarde, hè? Over een heel jaar. Dat sluit niet uit dat het soms extreem warm is of extreem koud. De Noordpool was afgelopen jaar 10 graden warmer als normaal. We gaan het over enkele jaren meemaken dat er dan helemaal geen ijs meer ligt daar. En in de Alpen trouwens ook niet. Wintersporten zal er niet meer bij zijn. Periode van extreme hitte en droogte, zoals ook nu in Nederland en West-Europa, die nemen elders ook al rampzalige vormen aan. Mensen die sterven daadwerkelijk door hittegolven. En vee sterft door droogte en gebrek aan gras. Onze oceanen die drijven vol plastic. Vogels en vissen vergiften en verstikken erin. Steeds meer landen in Europa hebben last van verwoestijning. Afrika zal de komende jaren verscheurd worden door burgeroorlogen om water en voedsel. De ontbossing van de wereld is afgelopen jaar weer toegenomen, met tientallen voetbalvelden per dag. En die zeespiegelstijging van een paar centimeter nu, dat is het begin. Er zijn aanwijzingen dat ook de Zuidpool is begonnen te smelten. En Groenland. Als alleen al het ijs op Groenland smelt, betekent dat een zeespiegelstijging wereldwijd van 6 tot 7 meter. Daar is in Nederland ook in ochtend niet met dijken tegen op te bouwen. En zelfs als dat ons nog zou lukken in het rijke Westen, dan betekent dat het einde van heel veel eilandkoninkrijk. En van complete landen als Bangladesh, van steden als Miami. Het betekent ook het einde van alle koraalriffen op aarde. De plekken met de meeste biodiversiteit. Het is niet voor niets dat God tegen Noach zegt in vers 2... vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Terecht, ja, denk je dan. Vrees en schrik voor ons mensen, bij alles wat leeft. En we zijn in Europa misschien nu al geschrokken van alle vluchtelingen die uit Syrië kwamen en uit Afrika. Maar bereid u de komende decennia dan voor op complete volksverhuizingen, burgeroorlogen. De landkaart die je leert op school met topografie, die gaat veranderen. Als legerpredikant kom ik wel eens op scholen en jeugdverenigingen vertellen over mijn werk onder militairen. En standaard stellen kinderen dan de vraag, en dominee, mag u ook schieten? Ik zeg, nee, ik mag niet schieten. Maar ze vragen ook altijd, denkt u dat het nog oorlog wordt? Dat we dat gaan meemaken nog in Nederland? Ja, zeg ik dan altijd. De 73 jaar vrede die we nu hebben is veel kwetsbaarder dan we denken. Zeker de jonge mensen in de kerk kunnen zich daarop voorbereiden. Langzamerhand groeit denk ik ook wel het bewustzijn in de wereld en in Nederland dat het uit de hand begint te lopen. Maar voorlopig wil niemand pijnlijke maatregelen nemen. De Verenigde Staten die stapten zelfs uit het klimaatverdrag van Parijs. En de rijke landen die beloofd hadden 100 miljard te storten in een fonds voor de arme landen, zodat ook zij iets aan klimaat konden doen, hebben nog geen cent afgedragen. We willen de portemonnee natuurlijk niet trekken. En Europa leidt aan verlamde angst. Verlamde politiek door de angst voor de mening van het volk. Populistische, nationalistische slogans doen het in onze tijd veel beter. Brazilië kiest vandaag waarschijnlijk voor een extreemrechtse premier. Politici denken aan hun eigen partij, aan hun eigen carrière. Als je om je heen kijkt in de wereld, dan gaat het ons niet lukken om bij te sturen. We sturen met z'n allen aan op vernietiging. Je zou kunnen zeggen, we beleven, zoals je dat noemt, apocalyptische tijden. En als je dat nog niet zo voor je ziet, kijk dan eens in de bioscoop naar films als The Road, Maze Runner, Oblivion, The Book of Eli, The Day After Tomorrow. Vaak is in de kunsten, ook in de bioscoop, goed te zien hoe het met onze wereld gesteld is. En dat alles door onze ongebreidelde consumptiedrang, ons materialisme, onze vliegvakanties. Ja, denk dan nog eens aan dat vakantiehuis. Wat je netjes achter moet laten. Wat bakken wij er dan van als nakomelingen van Noach in die wereld waar die regenboog van Gods trouw boven staat? We zijn het huis wat ons door God geleend is, vakkundig kapot aan het maken. En het leven daarin aan het doden. Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over de schade en het onheil dat we zelf over ons heen halen. Door milieuvervuiling, door klimaatverandering, door machtspolitiek. Maar dan heb je ook God nog, natuurlijk. En God heeft beloofd dat hij weliswaar de wereld niet meer compleet zal vernietigen door watervloed. Maar God is nog wel steeds dezelfde. Die toornt over de zonde. Die betrokken is op de wereld. En die ingrijpt als het moet. Al het bloed dat op deze wereld vergoten wordt, dat is door hem gegeven leven. Dat is hem heilig. Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, zegt God hier. En de mens is daarin verbonden met de dieren en met de aarde. Wij delen het geschapen zijn, het geschonken bestaan. God belooft dat hij zijn hand nooit meer volledig onder de wereld weg zal trekken. De aarde die blijft er. Maar op die aarde, tijdens ons leven, grijpt God wel in als dat nodig is. Kijk maar verder in de Bijbel, ook na Genesis 9. Een hoofdstuk, twee hoofdstukken later, in Genesis 11, doet God dat al opnieuw ingrijpen bij de torenbouw van Babel. In Genesis 19 vernietigt God Sodom en Gomorra met vuur en zwavel uit de hemel vanwege hun zonde. Ten tijde van koning Agab werd het land Israël gestraft bij monden van de profeet Elia met 3,5 jaar droogte. 1 Koningen 17. En een eeuw later profeteert Jesaja vanwege de uitbuiting en het onrecht in het land. Jesaja 24 geeft hij de woorden van God door. Zie, de Heere maakt het land leeg en verwoest het. Het treurt, het verwelkt het land. Het verkommert, verwelkt de bewoonde wereld. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners. We lopen niet alleen een keer tegen onszelf aan, met andere woorden. Tegen onze eigen zonde, onze eigen rotzooi, letterlijk. Maar vooral, we lopen ook echt een keer tegen God aan. Tegen God zelf. Ik zal vergelding eisen. En denk niet dat dat iets oud-testamentisch is. De grootste waarschuwingen wat dat betreft komen misschien wel van Jezus zelf. Als je bijvoorbeeld hoort hoe Jezus spreekt in Lucas 17, waar hij zegt, zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen alle omdeed komen. Evenzo, zegt Jezus, zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. De Zoon des Mensen, dat is Jezus zelf. Precies zo is het bij mij, zegt Jezus. Ik zal vergelding eisen. En zo hoor je het ook tenslotte aan het einde van de Bijbel, in de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 16, waar het gaat over de oordelen van God die over de wereld komen. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen, van de profeten vergoten hebben, hebt u ook hun bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. Ja, Heere, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon. En haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. Ja, als u zich geen zorgen maakt om de aarde, om de dieren, om de planten, om de natuur, om de mensheid. Als u zich geen zorgen maakt, zou ik me maar zorgen gaan maken. En als het dan niet vanwege uzelf is, dan wel vanwege God. En nu pas, nu ik dit zo voor u geschetst heb, nu pas voelt u hopelijk ook hoe bijzonder Genesis 9 is. Hoe bijzonder die eenzijdige en onvoorwaardelijke toezegging van de eeuwige, de almachtige, de alleenwijze God is, dat hij ons trouw zal blijven. Dat hij niet uit is op onze vernietiging. Dat hij ons niet zal vernietigen. Ondanks dat alles. Ja, want hoofdstuk 8 eindigt ermee in Genesis. Eigenlijk zoals het ook voor de zondvloed begon, dat God ziet en God dat ook tegen zichzelf zegt, dat de gedachtespinsels van het hart van de mens slecht zijn, van zijn jeugd af. Dat ziet God, dat zegt God tegen zichzelf voor de zondvloed en na de zondvloed. Met andere woorden, er is niks veranderd, ziet God, ook door die zondvloed niet. De gedachtespinsels van de mens zijn slecht, van zijn jeugd af. Maar dat is blijkbaar geen reden voor God om er dan maar een punt achter te zetten. Nee, het onmogelijke gebeurt, zou je zeggen. God besluit dat te verdragen. Terwijl alles in die alleen goede God in opstand komt tegen wat hij op de aarde ziet gebeuren, waar zonde en gebrokenheid huishouden door ons, waar de schepping als in barensnood zucht, gebukt gaat onder de vervloeking, zo schrijft Paulus in Romeinen 8. Daar staat dan God en hij zegt het in vers 7. Ik stop ermee, ik geef het op. Jullie zoeken het maar uit. Nee, dat zouden wij misschien zeggen, maar God zegt, wat u betreft, wees vruchtbaar, word talrijk, breid u overvloedig uit op de aarde. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. En dan weet je, dat zijn geen zoete woorden, geen gemakkelijke woorden van God. Dat is een wonder dat God dat zegt. Een wonder van geduld en liefde. Van een God die in het diepst van zijn ziel gekrenkt is en geraakt. Die, als wij er misschien niet zo onder lijden wat er op aarde allemaal stuk gaat, wat er een pijn is en wat er een onschuldig bloed vloeit, die daar wel onder lijdt. En die dan toch ondanks alles volhardt in zijn liefde en zijn gunst. Die het als het ware dan maar op zichzelf neemt, eenzijdig, om de wereld te redden. Want dat zit hier natuurlijk achter. God ziet dat de mens slecht is van zijn jeugd af aan. En dat hoofdstuk 9, dat betekent dan niet dat God de handdoek in de ring gooit en zegt, ach, laat ook maar. Ga je gang dan maar. Er is toch niks aan te doen. De mensen zijn nou eenmaal zo. Nee, God besluit het te verdragen. En dat wil ook zeggen zelf te dragen. De God van Noach, dat is Jezus Christus. Die aan het kruis ten onder gaat. De vernietiging, de vervloeking op zichzelf neemt. De vernietiging van ons leven, maar ook van het leven van de vogels en de vissen en het vee en alle dieren van de aarde. Ja, de zonde van ons draagt Jezus daar. Mijn zonde, uw zonde. Maar de hele schepping draagt Jezus op zijn schouders als hij daar gaat naar het kruis. En daarom kan hij het zeggen en daarom zegt hij het ook vandaag tegen u, tegen jou. En ik zie, ik maak mijn verbond met u. Al is er voor mij alle reden om een eind te maken aan jouw leven, aan uw leven. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen. Ik ontferm mij over u. Ik oordeel en ik straf, ja, ik eis vergelding, maar ik laat je nooit vallen. Ik laat je nooit los. Ik laat mijn wereld, mijn schepping nooit los. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Ik stel mijzelf daarvoor garant. Dan ga ik wel zelf dood aan een kruis. Genesis 9 leert ons zo heel veel over God. Over zijn ongelofelijke genade. Het leert ons ook inderdaad de verbondenheid van al het leven. Van de mensen met de dieren en de planten, met de hele wereld. We leren daar over de kostbaarheid, de heiligheid van de schepping in Gods ogen. Maar ook over onze fundamentele kwetsbaarheid. Dat we wel heel erg afhankelijk zijn van die genade van God, van zijn gunst. Omdat heel helder gebleken is in dat verhaal van die zondvloed dat als God zijn hand wegtrekt, dat er dan alleen chaos en dood overblijft. Bijna zonder uitzondering worden astronauten die naar de ruimte zijn geweest en de aarde vanuit de ruimte hebben gezien, daarna milieuactivist. Uit Nederland was dat zo met Wubbo Ockels en met André Kuipers. Nadat ze terug waren gekomen, zeiden ze hoezeer ze onder de indruk waren hoe klein die aarde eigenlijk is. Vanuit dat grote donkere heelal gezien waarop wij met z'n allen mogen wonen. En hoe dun dat laagje zuurstof is om dat bolletje heen. Een andere plek om te leven dan hier is er niet voor ons. Dus zullen we er maar zuinig op zijn. Dat zeggen die astronauten al. Maar de Bijbel geeft ons denk ik nog veel meer dan die astronauten hebben kunnen zien. De Bijbel leert ons het leven, de mensheid, de schepping, de aarde te zien door Gods ogen. Heilig en kostbaar. En zoals wij met heel de natuur, met alle levende wezens, zijn grootste zorg zijn. Ja, zo wordt die wereld dan denk ik ook onze grootste zorg. Dan zuchten we mee met de schepping, zoals Paulus schreef. We verlangen naar de vernieuwing en de herschepping op de jongste dag, waarop alles wat gebroken was, heel zal worden. Maar in de tussentijd, ja, ontfermen wij ons. Zoals God zich ontfermt. En dragen wij zoals God draagt. Om heel te maken in deze wereld wat in onze macht ligt. En om heel te houden wat in onze macht ligt. Om te zorgen voor medemensen die geen plek hebben, geen leven meer. Gevlucht uit Syrië of Afrika of waar dan ook vandaan. En het is dan helemaal niet gek om je te bekommeren om de bijen en de vogels. Om je zonnepanelen en je gasaansluiting. Ontlopen we daarmee de apocalyptische taferelen van onze tijd? En de apocalyps, het oordeel van God? Nee. God valt niet te ontlopen, immers. En wij geloven ook niet in de rechtvaardiging door goede werken. We geloven niet dat als wij maar allemaal heel erg ons best gaan doen, dat we dan van deze wereld een paradijs maken. We geloven niet dat het met die slechte natuur van ons mensen uiteindelijk wel goed zal komen. Nee, wij geloven in de redding, in de genade, in de ontferming van Jezus Christus voor alles wat gebroken is. En die zichzelf voor ons en voor heel zijn schepping garant stelde tot in de dood. En wij zijn christenen, dus wij volgen Jezus daarin. In die ontferming, in die zorg. Zo gaan wij achter hem aan. Amen. Laten we samen danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Almachtige Schepper, Vader, Zoon en Geest. Wat geweldig dat de wereld er nog is. Dat u met Noach en zijn gezin door wilde gaan. Dat u met hen en dus ook met ons het verbond sloot. Dat u trouw zou blijven. Dat u nooit op zou geven. Dat u nooit zou laten varen het werk dat uw hand begonnen is. En u bent trouw gebleven door al die eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Maar wat heeft u dat veel gekost? Wat kost dat u tot op de dag van vandaag nog veel? Want u ziet het lijden van de mensen, van de zieken en stervenden, van de armen en verdrukten, van de gevluchten, van de slachtoffers. Maar u ziet ook het lijden van uw schepping, van de dieren die uitsterven, van de planten die verwelken en verdrogen, van de vissen, de vogels. God, we vinden het zelf soms al te veel om naar het journaal te kijken, om de krant te lezen, om daadwerkelijk bij ons binnen te laten komen wat er allemaal speelt. Omdat dat ook te veel voor ons zou zijn om te dragen, om te voelen, om te zien. Maar u ziet het allemaal wel. En wij danken u dat u God bent. Dat u dat ook kunt dragen, gedragen hebt in uw Zoon Jezus Christus. Toen u alle gebrokenheid en vloek op uzelf nam en de dood indroeg. Wij bidden u voor de wereld waarin wij leven, waarin zoveel aan de hand is. Wij bidden u om uw blijvende liefde en ontferming. Blijf trouw aan het verbond wat u sloot. Blijf alsjeblieft genadig en ontfermend. Wij bidden u dat wij als kerk, als gelovigen, u daarin ook mogen volgen. In onze zorg en ontferming voor al het leven wat u aan ons hebt toevertrouwd. De mensen dichtbij, maar ook de natuur, het klimaat, het milieu. Maak ons net zo bewogen zoals u bewogen bent. En laat daarbij angst en machteloosheid ons niet verlammen. Want we denken al zo snel, maar wat kan ik eraan doen? Wat kan ik nou bijdragen? Wat helpt dat nou helemaal? God, zo denkt u ook niet. Laat ons ook zo niet denken. Geef ons uw Heilige Geest om ons elke keer weer te bemoedigen en een open oog te geven voor daar waar nood is. Wij bidden u dan in het bijzonder ook voor de zieken van de gemeente. We weten in de Vrijthof, mevrouw Kikkert-Boy en mevrouw Schoenmakers van Zetten, wees met hen daar. Wij danken u dat de operatie van Stijn van Ozenbrugge is geweest en dat hij inmiddels weer thuis is. Wees met hem ook in het herstel. We bidden u voor mevrouw De Wit van Lent, die wacht op uitslagen van onderzoek. Wees haar in die spanning nabij. Geef haar de rust dat hoe het ook gaat, dat u er bent. Dat u uw hand niet wegtrekt. Wij bidden u voor andere zieken en rouwdragenden in de gemeente. Wilt u hen omringen met uw zorg? We bidden u voor hen die eenzaam zijn. Wees u zelf het licht van hun leven. Wij bidden u voor de Nederlandse militairen die zijn uitgezonden door ons naar andere landen, naar Mali, naar Afghanistan, naar Irak. Landen waar daadwerkelijk de nood hoog is, waar gevochten wordt, waar ook armoede en onrecht heerst. Zegen hun werk. Dat ook zij op die manier iets mogen bijdragen aan vrede en stabiliteit. Al is dat vaak weerbarstig. Bewaar hen en breng hen veilig terug bij de mensen thuis die op hen wachten. Wij loven u, o God, God van de schepping, dat u trouw houdt. Gisteren, lang geleden in de tijd van Noach, maar ook morgen en voor eeuwig. Wij danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen. U mag van het vele goede wat God u gegeven heeft nu ook delen in de collecte. Van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we tot slot van deze dienst nog opnieuw uit Psalm 33, nu vers 10 en vers 11. In dure tijd en hongersnood, in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heer gerust. Dus laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 10 en 11. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.